we een heel herkenbaar verhaal uit het evangelie. Het vertelt eigenlijk heel mooi hoe ons leven eruit ziet. God vertrouwt ons zijn wereld toe. En hij doet beroep op ons, zodat iedereen zijn talenten laat renderen voor deze wereld. We moeten dus iets doen met onze talenten. Talenten kunnen we verstaan zoals het in het evangelie staat, letterlijk geld. Geldelijke bezittingen. Maar vandaag de dag verstaan we dit eerder als onze kwaliteiten, waarmee we kwistig mogen rondstrooien. En ieder mens heeft wel zijn of haar eigen menselijke en gelovige gaven en capaciteiten. Sommigen ontwikkelen er misschien zichtbaar meer dan anderen, maar niemand is onbegaafd. Een van mijn talenten is het uitleggen. En ik wil dat ook proberen, maar ik heb mijn ruggesteun als het niet meer moest lukken. En ja, mama, jij bent ook op deze wereld gezet met je talenten. In deze getuigenis wil ik ze dan ook even naar voren brengen. 18 mei 37. Een heel speciale dag voor de familie van de Zanden, want het jongste kuikentje, want zo noemde een van je zussen je deze week nog, wordt verwelkomd. Een groot warm nest waar je je waarden en normen hebt meegekregen, die je voor de rest van je leven hoog in het vaandel hebt gehouden. Als jongste telg had je dus vele oudere broers en zussen en dat bracht leven in de brouwerij. Vele neefjes en nichtjes, zeg maar neven en nichten ondertussen, herinnerden u zich dan ook als hun een babysit in plaats van hun tante. Dat babysitten, dat vond je prima. Maar die avondelijke uren in een vreemd huis, soms wat minder. Weet je nog dat er iemand stond te loeren aan het raam van het huis van je oudste broer Jeff? Maar gelukkig kon je dan rekenen op de steun van je broer Rick, die niet veel verder woonde. En ja, huisdieren. Eigenlijk had je het er niet zo mee, zeker niet als ze op je bed sprongen. Maar toch bewonderde je je broer en je zus, die thuis zo kloos waren met de geit en de hond Nelly. En uiteindelijk, enkele jaren geleden, merkten we een kentering. Als Zoe bij ons op bezoek was, lag hij binnen de 5 minuten tussen u en onze pa in de zetel. Na je secundair studeerde je verder en je ontplooide je talenten, want je wilde regentes worden. Het eerste jaar gaf je les in schaffen, niet evident vanuit Herend, want vaak moest je heel vroeg de deur uit. En je lesdag startte daar met het aansteken van de kolenkachel, zodat de klas toch een beetje warm was als de les begon. Maar schaffen was tijdelijk. Vanaf het volgende jaar kon je lesgeven in het regentaat van het Minimeninstituut in Leuven. En als wij vandaag de dag denken, beste collega's, dat de werkdruk toegenomen is ten opzichte van vroeger, vergeet dat dan maar. Het defilé of de examenperiode van eind juni leken wel een zware klim op de Auschwitz, waarbij je niet 1 keer, maar 3 keer achter elkaar de Mont Ventoux moest beklimmen. De dagtaak eindigde niet om 17 uur, want de studenten smeekten vaak om langer te mogen werken. Het eindexamen, met de voorstelling voor de jury en met iemand van de inspectie erbij, was dan ook een zware geesteling. Niet alleen voor de studenten, maar ook voor uw mama. Hoe vaak ben je niet, zowel voor als na je huwelijk, met de taxi naar huis gereden om 11 uur 's avonds. En de kleding, ja, dat was zo belangrijk voor u. Niet het maken zelf eigenlijk, maar het ontwerpen, het creëren, het zoeken naar de laatste mode. Bijvoorbeeld, op basis van een foto die je ergens zag, maakten jullie alles na. Zonder patronen, vanaf nul te beginnen. Je moest en je zou mee zijn met de laatste tendensen. En ja, ook thuis speelde dit een rol. We moesten en we zouden behoorlijk naar buiten komen. Zat ons jasje scheef, wel dan trok je het nog wel even snel voor we buiten gingen. Was de combinatie niet ideaal, wel dan stuurde je ons gewoon terug naar onze kamer. Begin jaren 60 leerde je dan een jonge man kennen die werkte in het labo van de universiteit en je ontwikkelde een ander talent. De liefde. Op het trouwfeest van je zus is er dan een vonkje overgesprongen. Of moet ik zeggen, elkaar plagen is liefde vragen, want het waren vooral de complimentjes die over en weer vlogen. En dit resulteerde in 63 in het geven van jullie ja-woord. En jullie huwelijk ging als gezwind, maar de kinderwens liet op zich wachten. In 69 klonken de eerste kreetjes, een dochter werd geboren. In 75 klonken ze wat zwaarder, want je wens was uitgekomen, na een meisje was er nu een jongen. Maar dit hield je niet tegen om 8 dagen na de bevalling weer al naar school te crossen om het eindexamen te gaan afnemen. Want ja, de staatsinspecteur stond aan de deur. Mama, ik mag toch zeggen dat school heilig was voor u. Zowel voor jezelf, voor de studenten als voor ons legde je de lat hoog. Ik kreeg deze week nog een mail van een van onze parochianen die zelf les volgde bij een oude student van u. Toen ze haar leerkracht eens attent maakte op haar nauwgezetheid, dan kreeg ze als antwoord: gij had les moeten krijgen van Van de Zanden. Dan zouden we weten wat punctueel is, werken is. En ja, dat klopt. Dat tekende je. Stiptijd was een talent. Een uitgewerkt talent bij je. Of het nu ging over een eenvoudige huistaak van school, of een etentje voor de gezinsgroepen, de familie of de buren, het moest en het zou perfect zijn. En anders, wel, dan scheurde je ons blad wel uit het schrift en moesten we onze taak opnieuw maken. Of streek je een tafeldoek wel 2 keer tot de plooien eruit waren. En hoe dikwijls zei je niet bij het eten van een nieuw hapje of gerechtje: dat is nu iets dat kan dienen als Mark en Lut komen eten. Bij dit alles denk ik dan ook spontaan aan een lied dat onze papa gemaakt heeft voor het gouden huwelijksjubileum van je ouders. De titel was Leven ons moe en onze voor. Een van de stroofjes was: onze vol die zei altijd, gelijk gewild is het goed. Maar ken dan toch her dat je mijn moesting doet. En ja, dat heb je wel een beetje geërfd. Je trok als geen ander ons gezin, ik wil je dan ook graag onze mater familias noemen. Maar je had dan toch ook de touwtjes in handen en dat wilde zeggen dat jij meestal het laatste woord had. Wilde we iets bekomen? Ja, dan moesten we bij jou langs. Ook al vroegen we dan onze pa. En ja, die leiding heb je in handen gehouden tot de laatste dag. En toch zeggen wij nu dankjewel. Want dat heeft mijn zus en mezelf gemaakt tot wie we nu geworden zijn. Voor jou waren ouders en een gezin heilig. En een warm nest was heel belangrijk en dus werd je in elke gelegenheid aangenomen om iets te vieren. Je weet dat wel, de verjaardagen, de feestdagen, de huwelijksverjaardagen enzovoort. Alles werd gevierd. We scheiden, maar we vierden. We hadden dan ook een fantastische jeugd. We mochten kampen bouwen. We gingen kikkerdril vangen aan dat dij van het park. Potken stampen in straat met de kinderen van de buren. En we kregen de mogelijkheden om ons sociaal te vervolmaken. Onze eigen werd zo hoofdleidster. We hebben alle 2 kampen geleid, we hebben muziek gedaan enzovoort. Maar 1 vereiste had je wel. We moesten een diploma halen. Welk? Dat mochten we kiezen. Dat deed er voor u niet toe. Als we het maar graag deden en als we er maar kwamen in het leven. En ja, daarbij stimuleerde jij en onze pa ons heel sterk. Een ander talent was heel duidelijk, en daar streefde je ook naar: iedereen is gelijk in de maatschappij. Of er nu iemand ASO, TSO, BSO, hogeschool of universiteit gedaan had, ieder had zijn talenten en die zocht je ook, zowel bij ons als bij de studenten. Ik herinner mij een anekdote van de periode dat je gereaffecteerd was in het Heilig Drievuldigheidscollege, nadat het regentaat in de minime geëindigd was. Ooit zei je tegen pater prefect dat visitekaartjes voor u niet telden. Of ze nu de zoon waren van de koning of van iemand anders, als ze een fout gemaakt hadden, dan kregen ze een straf. Daar ging je niet vanaf. Waar haalde je onder andere deze inspiratie dat iedere mens gelijk is? Was het in je opvoeding of was het in je geloof misschien? Ja, je had een mooi geloof. Mede dankzij de gezinsgroep en onze gemeenschap hier werd je geloof gevormd tot een hedendaags geloof, weg van dogma's en verwijten. En dat gaf je ons mee. Je stond met je voeten op de grond. Je hebt het geloof leren kennen op een andere manier in de gezinsgroep dan vroeger vanuit de catechismus. Maar je had een enorm vertrouwen in Maria en in de boodschap in het algemeen. En je geloofde dat er leven was na de dood. In jullie pensioen had je nog enkele mooie jaren mogen beleven met uw schat, een reisje met okra of eens naar de zee. En zalig vond je dat. behalve de bedden, ga toch liever weigebedden. Maar de vele wandelingen naast het kabbelende water of in een of andere stad waren voor u ontspannend. En ja, je talent van het genieten stak zo te kom op. Tot in juni 13, 2013. Toen sloeg voor jou het noodlot toe, er werd kanker ontdekt. De vakantie werd geannuleerd en de radiotherapie kwam in de plaats. En het is net in die periode dat je nog je gouden huwelijksjubileum vierde. Het feestje dat we wilden doen met de familie werd uitgesteld, maar het is er niet meer van gekomen. Want na de straling volgde de operatie en kreeg je een definitieve stoma. Dat heb je nooit aanvaard. Daar had je het moeilijk mee tot de laatste dag. Behandeling na behandeling volgde en het vergde meer en meer van je lichaam. De vermoeidheid, de hoofdpijn, de misselijkheid, ze verdwenen bijna niet meer. Maar niet iedereen wist dat, want dat was privé. Daar valt een ander toch niet lastig mee, zei je dan. Toch had je ook een eigenschap waarvan weinig mensen misschien wisten dat je die had. Er was humor. Subtiel, soms ondeugend, vaak in combinatie met onze pa. En als we je vorige maandag ook de vraag stelden, waarom laat je de thuishulp je toch niet een beetje helpen bij het aankleden en bij het wassen, dan trok je een neus op met van die grote ogen en die duidelijk zeiden van, dat zit er van hier. Of als we je aanporten om nog eens op de home-trainer te gaan zitten, dan stak je tong uit. Het was maar een klein stukje, maar het was duidelijk wat je wilde zeggen. Toch stond opgeven niet in je woorden. Je trok je op aan elk positief woord wat de artsen zegden over je gezondheid, want er was altijd die kans. Je trok op je plan tot de laatste dag. Hulp, buiten het gezin dan, was niet aan u besteed, hoewel in de laatste 4 weken heb je toch enkele uren familiehulp aanvaard. En dan had je weer al geluk, door de vakantie zijn die uren snel herleid naar 2 uur, omdat er mensen op vakantie waren. Maar het werd zwaar. En de laatste 2 weken ging je snel achteruit. Tot je dinsdag volledig volgens je eigen wil in je zetel ingeslapen bent. Geen ziekenhuis meer. Geen opname. Geen chemo of stomazakjes. De rust die je zocht heb je gevonden. En daar zaten wij. Over je begrafenis heb je eigenlijk niet zoveel gezegd. Af en toe liet je wel eens verstaan wat je wou en niet wou. En daar hebben we proberen rekening mee te houden. Bij elke beslissing deze week hebben we gedacht, wat zou zij gedaan hebben? Zou ze dit gewild hebben? Of je ontgoocheld was in het leven? Ik denk het niet. Miste je dingen? Ja. Stilletjes hoopte je op kleinkinderen. En je had oorspronkelijk misschien liever in Heeren blijven wonen, want je was honkvast, maar toch ben je heel gelukkig geweest in Leuven met onze vader. Maar vandaag keer je terug naar je vertrouwde stek in Herend, waar je begraven wordt bij je broer, zus, schoonzussen Peter, Bonneke, neven, nichten, nonkels en tantes. En al die kennissen. Maar we zullen u gedenken als een toegewijde echtgenoot en moeder. En we hopen en we bidden dat je nu rust hebt. Bij God waarin je geloofde. De God die voor jou vanuit de gezinsgroep of deze gemeenschap je inspireerde om te blijven zoeken naar waarheid en rechtvaardigheid. Of om het te zeggen met de woorden van pastoor Andries Zaliger. Hier verdwijnt voor u het onrustig verlangen, mama. En zei God, of je mama of je zus, vorige dinsdag met een lach. Welkom thuis. Rust, zachters.
Om in leegte en gemis hoop te brengen. Om verdriet in dankbare herinnering om te buigen, willen wij even stil worden, kaarsen aansteken en bidden.
We branden een eerste kaars voor tante Lena, van wie we vandaag afscheid nemen. Dat ze veilig bij u mag thuiskomen, Heer. We branden een tweede kaars voor al onze familieleden, vrienden en kennissen die we in de afgelopen jaren verloren hebben. Dat hun herinneringen in ons hart levendig blijven. Een derde kaars branden we ter herinnering van de mensen die op dit moment getroffen worden door kanker. Dat ze voldoende kracht en ondersteuning krijgen van hun familie en vrienden om op een waardige manier te kunnen vechten. Een vierde kaars voor alle mensen die op de vlucht zijn door honger, oorlog, terreur en geweld. Dat er overal ter wereld mensen mogen zijn die hen opvangen en steunen en hen de mogelijkheid geven een nieuw leven op te bouwen. Een vijfde kaars laten we branden voor alle mensen die medische zorg aanbieden. Dat ze de kracht hebben om hun werk op een warme en gepassioneerde manier te blijven uitoefenen. Een zesde kaars is voor al diegenen die vandaag en op dit moment waar ook ter wereld sterven. Neem hen allen op in uw liefde, Heer. Een zevende kaars is bestemd voor ons allemaal, opdat we voor anderen een toevlucht zouden mogen zijn.